Allemaal mooie persoonlijke verhalen vanmorgen. Mooi om naar te luisteren. Ik wil ook een beetje persoonlijk worden. En jullie vertellen over mijn jaar, afgelopen jaar. Ik was in maart in het ziekenhuis. Er was een onderzoek gedaan. En ik zat met mijn vrouw samen bij de dokter. En toen zei de dokter, meneer Riemersma, ik heb slecht nieuws. U hebt een gezwel op uw nier. Die was zo groot als mijn vuist ongeveer. En toen zei ik, bedoelt u kanker? Ja, zei hij. Oké. Dus dat gesprekje, dat zette mijn hele jaar op de kop. Want begin dit jaar, januari, had ik van de gemeente, deze gemeente, 2 dagen gekregen om te mogen werken. Ik werd vrijgezet van mijn werk bij Albert Heijn. Daar werk ik ook 2,5 dag. Maar ik mocht 2 dagen voor de gemeente gaan werken en we gingen lekker van start in januari. We waren lekker onderweg, nieuwe dingen proberen, lekker in gesprek met mensen. Het was echt een fijne tijd. En toen ineens, bam, u bent ziek, u moet geopereerd worden. En vanaf die tijd lag ik ook plat en voelde mijn lijf een beetje als een ruïne. Mijn leven daalde, zakte een beetje in elkaar. Ik dacht, ja, en nu? God heeft toch zo'n mooie tijd beloofd en 2 dagen gegeven, ook voor de gemeente. Hoe moet dat nou verder? En het was alsof ik naar de ruïne van mijn leven keek. En in die tijd probeerde ik Bijbel te lezen, dat kon ik niet heel goed, want ik had gewoon weinig concentratie. Maar er was een klein boekje in de Bijbel, en dat kon ik nog net, Haggai. Haggai. Kent u Haggai, het Bijbelboek Haggai? Echt een superklein boekje, 2 hoofdstukjes is het maar. Handig om dat even te lezen, want stel je voor, je komt in de hemel Haggai tegen. En die zegt, heb je mijn boek gelezen? En je zegt, ik heb geen idee welk boek. Dus alleen daar al voor, lees dat boek Haggai. Heel mooi klein boekje, maar super bemoedigend. En ook in die tijd dat ik ziek was, was het net of God daardoorheen tegen me sprak. En ik wil het vanmorgen ook met jullie delen. Want ik geloof ook dat God door Haggai in deze tijd voor iedereen wat te zeggen heeft. Niet alleen voor mij. Even de context van Haggai. Want Haggai, de profeet Haggai, die opereert in de tijd dat het volk uit Babylonië terugtrekt naar Jeruzalem om daar de stad weer op te gaan bouwen. Het volk is in ballingschap geleid. In Babylonië hebben ze gewoond. En dan op een gegeven moment dan is er een heidense koning die tegen het volk zegt, jullie moeten weer terug. En het volk krijgt ook in het hart om weer terug te gaan. En dan gaan ze wonen in Jeruzalem. En onder leiding van Zerubabel, mooie naam hè, Zerubabel. Goed idee voor als je nog eens een kind krijgt of zo. Goede jongensnaam, Zerubabel. En Jozua. Zerubabel is de gouverneur op dat moment van Israël. En Jozua de hoge priester. En met z'n tweeën leiden zij het volk in de wederopbouw van de tempel. En dat gaat ook lekker. Ze zijn lekker bezig. En dan opeens horen ze dat ze moeten stoppen. Van hogerhand is er besloten van nee jongens, het mag niet meer gebeuren. Jullie hebben toch niet het recht om hier te gaan bouwen. Stop de boel. En dan stopt de bouw van de tempel. En in die tijd treden Haggai en Zacharia trouwens, het boek wat erna komt, maar die was wat langer. Dus ik heb het gehouden bij het korte boekje Haggai. En in die tijd spreekt Haggai, en dat kunnen we lezen in Ezra. Dat doen we ook even, om het even in de context te zetten. Moet ik wel aandoen natuurlijk. Nee. Ezra 4. Daar komen we de profeet tegen. En daar staat dan dit. Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarin kwam geen verandering. Tot het 2e regeringsjaar van koning Darius van Perzië. Toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Iddo, in opdracht van God van Israël te profeteren tegen de Judeërs die in Juda en in Jeruzalem wonen. Daarop hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, de bouw van de tempel van God in Jeruzalem. En ze kregen, daar staat er nog, ze kregen daarbij steun van Gods profeten, dus ze gingen ook nog meehelpen. Wat hebben die profeten wel niet gezegd dat het volk weer dacht van ja, nou, toch maar wel, we gaan weer aan de slag. En die vraag die hield mij bezig en daarom ben ik gaan lezen in Haggai. Want ik dacht van ja, de tempelbouw stopt, die mensen beginnen te spreken en dan opeens is er toch iets wat hen beweegt om toch te gaan doorbouwen. Wat voor enorm bemoedigends of inspirerends hebben deze mannen gezegd. En dat kunnen we lezen in Haggai 1. Haggai 1. Dus ik hoop dat u begrijpt in welke context dit nu staat. Wat gaat de profeet nou zeggen tegen deze mensen? In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtial en gouverneur van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak en hogepriester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van Yahweh weer op te bouwen, van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen, en dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Het gaat nog een tijdje door, maar dit is de hoofdboodschap van wat Haggai zegt. Hij geeft ze op hun donder dat ze niet meer aan die tempel bouwen. Ze zijn bezig met hun eigen huizen. Ze zijn mooi afgewerkt, God. Jullie hebben mooi afgewerkte huizen. Maar mijn huis dan? En dan zeg je misschien, ja maar hè, dat mocht toch niet? Hè, ze waren toch net stilgezet door de overheid? Ze hadden even hun best kunnen doen om daar protest tegen aan te tekenen. Want even later zie je, dat lees je in Ezra, dat het toch voor elkaar komt. Ze gaan wat ingesteggeld, er komt wat juridische strijd. Complete brieven worden uitgeschreven, staan ook in Ezra, kun je teruglezen hoe dat allemaal geregeld wordt. En uiteindelijk zeggen ze, oh ja, nee, je mocht toch wel bouwen. Dus ze hadden even hun best moeten doen en dan hadden ze gewoon aan die tempel kunnen verder bouwen. Maar dat deden ze niet, want ze waren veel liever met hun eigen huis bezig. Die moest natuurlijk ook opgebouwd worden. De stad moest opgebouwd worden, huis om in te wonen. En die tempel, die lag er nog steeds bij als een ruïne. En dat neemt God ze kwalijk. Waarom ben je wel met je eigen huis bezig, maar heb je mijn huis niet heel gelaten? Dus hij zegt niet, je mag niet met je eigen huis bezig zijn, je mag alleen maar met de tempel bezig zijn, nee. En. God wil dat we hem op de eerste plek zetten. En dat zegt hij eigenlijk tegen het volk, hè. De prioriteiten op een goed plan krijgen. Jullie hebben niet eerst aan mij gedacht, maar eerst aan jezelf. Nou, hoe herkenbaar is dat? Ook in onze tijd, dat we de prioriteiten het liefst, het makkelijkst misschien bij onszelf zetten. Als er een beetje tegenslag is in het bouwen aan de tempel van God in ons leven. En ik probeerde dat voor mezelf concreet te maken, van wat is nou die tempel van God in mijn leven? En ik denk dat dat voor een heleboel mensen weer wat anders is. Maar in ieder geval het bouwen aan de relatie met God. Het tijd nemen om te bidden, om te vragen, om voor te leggen. Om te lezen uit zijn woord, om na te denken over wat hij wil in ons leven. Maar ook om hem te aanbidden in alles wat je doet. En dat kan zijn God dienen in je gezin bijvoorbeeld. God dienen in je omgeving. Die dingen die God geeft om te doen, de taak die hij geeft om te doen. Dat kan Gods tempel zijn in ons leven. En het is heel makkelijk om als je daar wat moeite in ervaart of wat tegenslag, om dan te denken, ja, nou, ik ga wel met mezelf aan de slag. Dat andere, dat komt nog wel een keer. De prioriteiten. Recht, dat is de eerste les uit Haggai die ik las en die ik zo voor mezelf kon spiegelen van, hey, hoe zit dat eigenlijk met mij? Welke prioriteit heb ik eigenlijk in mijn leven? Ik moet je vertellen, ik had net een groot huis gekocht met een grote tuin. En daar waren we heel druk mee op dat moment. En ik dacht van, hey, ja, hoe zit dat eigenlijk? Wil ik nou eerst mijn eigen koninkrijkje bouwen, mijn eigen huis bouwen? Of wil ik God bovenaan zetten en zie ik dan de rest ook wel. Een goede spiegel, misschien ook voor jezelf, van hey, hoe komt dit woord bij mij binnen? Als God zegt, hey, je hebt niet aan mijn tempel gebouwd, maar wel je eigen huis mooi opgepoetst, wel mooi voor elkaar gemaakt. Na die profetie, dan pakt het volk weer moed en dan denken ze, oh ja, is ook zo, we gaan toch aan de slag. En die profeten die helpen dus ook mee, met elkaar, de leiders, het volk, de profeten, gaan ze aan de slag om toch de tempel te bouwen. En dan, als de prioriteiten weer goed staan, worden ze moedeloos. Want ze staan nog steeds in die ruïne. Ze staan nog steeds voor een onafgebouwde tempel en een enorme berg werk die nog gedaan moet worden. En God begrijpt dat. En dat gaan we lezen in Haggai 2. God gaat weer spreken. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, is een beetje een repetitie al van woorden. Hè? In het eerste hoofdstuk kwamen we dit ook tegen. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de 21ste dag van de zevende maand, sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op, zeg tegen Zerubabel, zoon van Zealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn, wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroege luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar hou vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol, Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Jullie allen, bewoners van dit land, hou vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden zijn. Wees niet bevreesd. En ik vond dit zo'n mooi, bemoedigend woord van een God die er net het volk ook op zijn donder heeft gegeven van, joh, heb je je prioriteiten wel recht? En ze gaan weer aan de slag. En dan kan ik me ook echt voorstellen dat je moedeloos naar die ruïne kijkt. Ja, als we even dat plaatje... Je gaat verder bouwen en dan zie je dit. Mijn tuin was ook begin van dit jaar ongeveer zo. En toen werd ik ziek en toen was ik echt moedeloos. Toen dacht ik, oh nee, hoe nu verder? En misschien weten jullie dat wel, uit de gemeente zijn engelen opgestaan en die hebben mijn tuin weer voor elkaar gemaakt. En we hebben een prachtig mooi terrasje nou. En dat ziet er gewoon weer goed uit. Maar dat gevoel van, oh nee, ik moet nog zoveel doen. Dat herkent u vast. En dat God dan zegt, hij spreekt zo bij de namen. Zerubabel, hou vol. Jozua, hou vol. Volk, hou vol, want ik ben bij jullie. Ik laat jullie niet los, ik ga met jullie mee. En u kunt zich misschien voorstellen dat ik, toen ik ziek was en moedeloos, ik op een dag die woorden las, ik was meer eigenlijk door een lied kwam het naar me toe, dat ik dacht, hou vol. En toen dacht ik, oh ja. God is er gewoon nog bij. Hij laat niet los. Hij ziet ook de ruïne of de ervaring die ik op dit moment heb in mijn moeilijke tijd. God zegt, hou vol. Blijf bouwen aan die tempel. Blijf volhouden in die dingen die ik je opdraag in je leven. In die woorden van God. Waar je zo aan vast kan houden. Hou vol. Ook mooi dat er niet alleen maar staat, hou vol, maar ook werk door. Het is niet alleen maar geloven of zo met een soort hartshouding, maar het is ook, blijf maar doorploeteren. Ga maar aan de slag met die ruïne die daar ligt, met die stenen die je misschien denkt van, oh, hoe komt hier ooit nog weer wat uit te voorschijn? Hou vol. Zo bemoedigt de Heer dat volk. En zo kun je ook kijken naar je eigen leven, de ruïne misschien. Je hebt misschien wel juist de prioriteiten goed gezet dit jaar. Je bent aan de slag gegaan. Je hebt gezegd, Heer, ik ga weer met u leven. Misschien wel voor de zoveelste keer. Maar je wilde ervoor gaan en dan begin je en dan denk je, oh, maar er moet nog zoveel gebeuren. Het is nog zo'n ruïne waar ik middenin sta. Misschien herken je het wel. En dan zegt de Heer dus, hou vol. Hou vol. Ik ga met je mee, ik ben erbij. en ik blijf bij je. Wat heel mooi is, dat Haggai nog even verder gaat. Deze twee lessen van zet je prioriteiten goed en de volgende les is hou vol, geef niet op. Het gaat nog even verder en Haggai die stipt nog even wat dingen aan waarin God zegt, ja, weet je nog wel voor de tijd dat de tempel nog een ruïne was, dat ik de oogst liet mislukken. Dat je 20 zakken wijn wou, maar dat er maar 10 waren. Zulke voorbeelden staan er. Dat het te weinig was, dat het altijd te weinig was. En dan zegt God, ja, maar ik heb die voorraadkamers wel vol. Maar de onreinheid, die zorgt ervoor dat ik nu niet zegen. Dat de prioriteiten niet goed staan, zorgt ervoor dat ik jullie nu even niet zegen. En dan zegt hij, maar vanaf deze dag, vanaf de dag dat die tempel fundamenten er weer staan, ga ik zegenen. En wat zijn dan die fundamenten? Jezus Christus, denk ik. Als je Jezus Christus in je leven op nummer 1 zit, als je hem wil vertrouwen, zijn dat de fundamenten voor je tempel. En dan zegt God volgens mij, als je hem hebt aanvaard als Heer, vanaf deze dag ga ik zegenen. Dit boek gaat nog verder. En dan gaat het op een gegeven moment over dat God gaat zegenen door Zerubabel heen. Wie die mooie naam, Zerubabel. Ik moet je zeggen dat ik het altijd een vreselijke naam vond in de Bijbel, dat ik het er een beetje omheen las. Want ik dacht, nou ja, als je zo'n gekke naam hebt, dan zullen we wel niet heel belangrijk zijn. Maar Zerubabel, dat is het nageslacht van David. Dit is een zoveelste achterkleinkind van koning David. En dus een voorvader van Jezus. Hij komt ook in de geslachtsregister van Matthäus voor. En dan lees je al die geslachten die vooraf gaan aan Jezus. En Zerubabel staat ertussen. Geen onbelangrijke man. Een voorvader van Jezus. En de profeet die zegt dan ook, door Zerubabel ga ik zegenen. En dat gebeurt ook, hè, in fysiek. De tempel, er gebeuren mooie dingen. De stad wordt weer opgebouwd. Maar Zachariah die profeteert nog net even een beetje anders. En die zegt, uit het zaad van Zerubabel ga ik zegen geven. En daar wijst hij dus op Jezus. Dus Zerubabel, de man die voorop gaat, samen met Jozua, in het bouwen van de tempel, is hier ook een voorafschaduwing, zou ik maar zeggen, van Jezus. Hier is Jezus al met het volk aan het werk. En dat wil hij nog steeds doen. Jezus is de bouwer aan Gods tempel en Gods werk. En ook aan de gemeente bijvoorbeeld. Jezus als hoofd van de gemeente is ook de bouwer, is ook de Zerubabel in ons verhaal. Als wij kijken naar de gemeente en je hebt van die momenten dat je denkt, ach, wat is het nog een ruïne, wat moet er nog veel gebeuren? En misschien herken je ook wel, als je wat ouder bent en je hebt de glorietijden meegemaakt, hè, 50 jaar geleden, met Osborne misschien wel, toen iedereen helemaal vol was van Jezus, dat je denkt, ja, weet je nog wel, die glorietijd van de tempel? Die glorietijd toen het allemaal zo mooi was. En nu denk je misschien wel, hoe moet het ooit nog weer wat worden? Maar God zegt, hou vol. Hou vol. Ga door, werk door. Want ik ben bij jullie. Ik ga met jullie mee. Jezus heeft die onreinheid, die over een zondig leven, over een leven waar de prioriteiten niet goed staan. Hè, waar je God niet als Heer hebt aangenomen. Waar je God niet als Heer aanvaard in je leven. Die onreinheid, zegt God, heb ik in Jezus aan het kruis gedragen. Jezus heeft gezorgd dat de onreinheid weg is. En dat er een geest is die ons van binnenuit kracht geeft om aan te vullen waar we tekortschieten. Waar wij misschien zeggen, maar Heer, ik heb te weinig. Ik wil wel 20 wijnzakken brengen, maar ik heb er maar 10. Wil Gods geest ons vullen met kracht en vult hij aan waar we tekort komen. Jezus heeft het al volbracht namelijk. In Jezus is het allemaal vervuld. Ook dit verhaal uit Haggai. Daarin heeft Jezus het compleet gemaakt. En hij gaat nog verder. Want we kunnen nog een verder gezicht maken nadat Jezus weer komt. Jezus die regeert in de hemel. En hij gaat het hier ook doen op aarde. Iedereen zal voor hem moeten buigen. Hou vol. Hou vol. Dus mocht je nou in de situatie zitten dat je denkt, ja, die opdracht van God waar ik gehoor aan wil geven, het is nog zo'n ruïne. Dan zegt God in de eerste plaats, zet die prioriteiten goed. Maak mij nummer 1. En die tweede is, hou vol. Blijf doorgaan, want ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Ik laat jullie niet in de steek, dat heb ik beloofd. Jezus, die brengt het tot een goed einde. Zullen we samen bidden? Heer God, wat is het mooi dat u spreekt door uw woord, door zo'n klein briefje tussen de blaadjes van de Bijbel. Maar wat een verhaal zit daarin, Heer. Wat een verhalen ook van mensen die ontmoedigd zijn en waarin u zo duidelijk spreekt en bemoedigt. Heer, en het was toen met het volk, maar ook vandaag willen we luisteren naar wat u te zeggen hebt. Heer, en misschien zitten we hier wel inderdaad midden in de ruïne van ons leven. En denken we, hoe moet het ooit weer goed komen? Heer, maar dan willen we u bedanken dat u spreekt. En dat u zegt, zet mij op de eerste plaats. Kom bij mij. Ik ga je helpen. Ik ga het weer rechtzetten. Ik ga je bemoedigen. Heer, dank u wel dat u dat wil doen. En dat u ons ook aanspreekt als we moedeloos zijn. Dat u zegt, hou vol. U spreekt ons aan bij de naam. Hou vol. Ik ga met je mee. Ik ben erbij. Ik laat je niet los. Dank u voor uw Zoon Jezus, die alles volbracht heeft aan het kruis. Heer, waar de onreinheid weg is en waar we in alle vrijmoedigheid ook door uw geest mogen wandelen. Om te doen wat u ons hebt opgedragen, Heer. Om te dienen in deze wereld. Om u te dienen in de eerste plaats en de mensen in de tweede. Heer God, dank u wel voor het woord uit Haggai. Amen. En dan gaan we van ruïne, nog een mooi vakantiefotootje, Sagrada Familia. Wat een bouwwerk, hè? Daar zijn ze al echt al heel lang mee bezig, 1882 mee begonnen en nog steeds aan het bouwen. Ik denk dat die mensen elkaar daar ook vaak aanmoedigen, hou vol, hou vol. Amen.
Dankjewel, Tjerk. Dan kunnen we maar 1 lied op zingen, volgens mij. Ik weet niet, hoor. Dus wij slaan 1 over en dan gaan we maar zingen, hou vol. Laten we dat maar gaan doen dan. Ik nodig jullie uit om daarbij te gaan staan, om elkaar inderdaad aan te moedigen van hou vol. Want wij zijn het volk van God.
Tjerk, dank je wel voor deze bemoedigende woorden, deze aansporing. Laten we volhouden met elkaar. We gaan de dienst nu afsluiten. Even kijken. Nadat ik de dienst heb afgesloten, is er koffie drinken. Er zijn veel gasten vanmorgen. U bent allemaal van harte welkom om met ons koffie te drinken. We vinden het leuk om u daar te ontmoeten. Dat wou ik even zeggen. De koffie is in de ruimte daar, maar dat ziet u vanzelf. Daar gaat iedereen naartoe. Even kijken. Ja, verder. Nadat ik de zegen heb uitgesproken, kan het ook zijn dat u zegt van nou, ik wil graag nog dat er met mij gebeden wordt of ik wil met iemand nog even doorpraten. Hier in de zaal blijven Frans en Ellen Hendricks. Ellen hebt u al even op het podium gezien. Die blijven hier achter, daar kunt u hen aanspreken. En zij willen graag met u praten, zij willen met u bidden, waar u maar behoefte aan heeft. Dan wil ik de dienst nu afsluiten met de zegen en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons zo weer tegemoet gekomen bent vanmorgen. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die weet wie we zijn, die weet van onze, soms onze juichstemming, maar die ook weet dat we soms in twijfel zijn, soms het allemaal even niet meer zo weten. Heer, dank u wel dat u ons dan toch weer aanmoedigt om vol te houden. En Heer, dank u wel dat we met deze aanmoediging ook de nieuwe week weer in mogen gaan. Heer, help ons om vol te houden, om onze weg te gaan samen met u. En Heer, dank u wel dat we zo ook mogen weten, Heer, dat u zei al vanmorgen, ook in Psalm 46, de Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. En Heer, dank u wel dat we daardoor ook vol mogen houden. En daarom mag ik u ook weer de zegen meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met zijn Heilige Geest zij met u. Vandaag, de komende week en de komende tijd. Amen. Een gezegende week toegewenst. En we zingen vast nog een lied.
Je mag naar de koffie en je mag zingen. Dat mag je zelf weten deze keer. Fijn, hè?